Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij zult hen daar geen glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haast tot as, zal voor loof vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Psalm 68 vers 1. Zal worden voorgelezen 2 Samuel 10 van vers 1 tot en met 12. We noemden nu 2 Samuel 10 van vers 1 tot en met 12. En het geschiedde daarna dat de koning de kinderen Ammon stierf en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats. Toen zeide David: Ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Zo zond David heen om hem door de dienst zijn knechten te troosten over zijn vader. En de knechten van David kwamen in het land der kinderen Ammons. Toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot hun heer Hanun, eert David uw vader in uw ogen, omdat hij troosters tot u gezonden heeft? Heeft David zijn knechten niet daarom tot u gezonden, dat hij deze stad doorzoeken en die verspieden en die omkeren? Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard hangaf af en sneed hun klederen hangaf af tot aan hun dingen en hij liet hen gaan. Als zij dit David lieten weten, zo zond hij hun tegemoet, want deze mannen waren zeer beschaamd. En de koning zeide, blijf te Jericho totdat uw baard weder gewassen zal zijn. Komt dan weder. Toen nu de kinderen Ammon zagen dat ze zich bij David stinkende gemaakt hadden, zonden de kinderen Ammons heen en huurden van de Syriërs van Bet-Rehob en van de Syriërs van Zoba 20.000 voetsprongers en van de koning van Maaga 1.000 man en van de mannen van Top 12.000 man. Als David dit hoorde, zo zond hij Joab heen en het ganse heer met de helden. En de kinderen Ammons togen uit en stelden de slagorde voor de deur der poort. Maar de Syriërs van Zoba en Rehob en de mannen van Top en Maaga, die waren bijzonder in het veld. Als nu Joab zag dat de spits des Jahorde tegen hem was, van voren en van achteren, zo verkoos hij uit alle uitgewezenen van Israël en stelde hen in orde tegen de Syriërs aan. En het overige des volks gaf hij onder de hand van zijn broeder Abisai, die het in orde stelde tegen de kinderen Ammons aan. En hij zeide, zo de Syriërs mij te sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlossen. En zo de kinderen Ammons u te sterk zullen zijn, zo zal ik komen u te verlossen. Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onze schots. De Heere nu doe wat goed is in zijn ogen.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. O God aller genade, dat u ons aanschouwt in de toenadering tot uw heilige troon die in de volmaakte uitvoering van uw goddelijke raad eenmaal uw doel bereiken zult. Om dat doel te bereiken hebt u de schepping verordineerd en door de diepte van de val u een gemeente ten eeuwige leven verkoren vergaderd. En heren, daartoe hebt u verordineerd uw ambten. En hebt u daartoe, naar het eigen woord uw waarheid, uw gezanten gezonden. Met een heilig doel en met een heilig oogmerk om de heerlijkheid van uw koninkrijk uit te dragen, om uw macht en majesteit te bewijzen, om uw weldaden bekend te maken, maar ook te betonen dat u zijt die medelijdende, die medelijden hebben kan met de zwakheden uw volks, die in alles verzocht zijt geweest, doch zonder zondig. U hebt ons vanavond willen samenbrengen op de plaats van het gebed. Samen om de boodschap van uw woord. Wanneer Israël bijzondere boodschappen ontving, dan deed u dat in de weg van de ambtelijke dienst. En de priesters, die hadden hun trompetten om hun klanken te doen horen, naar de maat dat het volk een boodschap ontving van vrede, van gevaar, van oorlog, maar ook om op te roepen tot de heilige dienst. Daarom heeft de dichter getuigd, walgelijk zalig is het volk, het welk het geklank kent. Zij zullen voor uw aangezicht wandelen. Zou u ook nu vanavond te bezuin een zeker geluid laten horen, en dat die boodschap klinken mocht verder dan ons gehoor, dieper dan ons verstand, opdat het waar worden wat eenmaal op de Pinksterdag werd gepreekt. Mannen, broeders, laat deze woorden in uw oren ingaan, opdat ze door de oorpoort, de hartepoort zouden doorgaan, en hartvernieuwend en hartbuigend de boodschap komen. Wend u naar mij toe, wordt behouden, o alle geëinden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. U hebt ook nu onze gang doen gaan naar deze plaats. Heer, u weet wie we zijn, van nabij en van verig, maar u bent die God die het woord brengt waar dat u het behaagt. En dat we zo dienstbaar mogen zijn tot dat einde, waardoor u uw naam verheerlijkt. In gevallen Adams zonen en dochteren. En kon het zijn, Heere, dat het ook zij tot onderwijzing in de weg ten leven, in de strijd waar uw gemeente in betrokken is, en dat u ook die gezegende opwas verlenen in de kennis, maar ook in de genade van u die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven en die trekt ook een welgevallen van u, de Heere. Lieve koning van uw gemeente, terwijl de boodschap uit de vorst der duisternis de aarde als het ware overspoelt, zijt u toch die God die waar maakt dat de einden van de aarde zullen horen de stem onze Gods. Mogen uw kerk bouwen in het midden van ons naar de legering des levens, maar wilt u ook de noden en de zorgen gedenken van hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, operaties ondergingen, of zij die nog opgenomen staan te worden, dat uw aangezicht zij over alle verborgen leed en verborgen kruisen, ook die zijn u, de Heer, bekend. En Heere, wat is het een wonder wanneer we gelovig mogen weten dat u dat ook doet. Want u zegt het. U kent de moeite en u kent het verdriet opdat men het in uw hand geeft. U kent de verbrokenheid van uw Israël. U kent de scheuringen in uw kerk. U kent de aanvallen van velen die zich verzamelen tegen u en uw heilig kind Jezus. Maar betoont ook in alles dat u die God zijt, die waarlijk de teugels van uw vader in uw handen hebt en die waar zal maken door mij regerende koningen en bedenkende volkenijdelheid. U kent de oorlogsdreigingen. U ziet het verval op vele plaatsen. Voorwaar wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Zou u ook deze avond, indien het u believe, waar dat uw gemeente samenkomt op onderscheiden plaatsen, daar het woord zijn kracht schenken en uw dienaren met uw heil vervullen. Denkt ook aan de broeders van de kerkenraad die met ons niet kunnen samenkomen. U mocht uw zegeningen erover willen schenken, o God, dat we ze u de Heere betrouwen. En terwijl het woord schaarse wordt in Israël, mogen u nog opstaan in uw grote kracht. We denken, Heer, aan wat rouw draagt. We denken aan de verbreking Jozefs. Maar geef vanavond te zien dat de zaak van uw kerk de uwe is. En wat verzongen zal worden vervuld. De Heere zal opstaan tot de strijd. Dat uw woord kracht hebben. En geef uw knecht de eenvoud die in een uur als deze zo betamelijk is. En wanneer de overdenkende leidingen die u kwam te houden, met uw kind, met uw knecht, met koning David, doet ons aan verstaan dat u Davids grote zoon en de leidingen daarin verborgen aan ons komt te leren. Wil daartoe uw weldadigheden ons verlenen en dat om uw naams en om uw verbonds wil. Amen. Wij zingen Psalm 54, de versen 1, 2 en 3. 54, vers 1, o God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij u nu verbleven, och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neigt op mijn reden gunstig doorn en wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Want vrienden steken het hoofd omhoog. En een derde, hij zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiederen vergelden. 54, de eerste drie versjes, terwijl we zingen de gebruikelijke collecte. Thank you. Geliefde, wat een mens in de staat der rechtheid was, is ons slechts ten dele bekend. Wat de mens zijn zal in eeuwige heerlijkheid, is ook maar ten dele bekend. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in het hart van mensen niet is opgeklommen, wat God bereid heeft, degene die hem lief hebben. Maar dat kunnen we ook stellen van de mens na de diepte van de val. Ook dat is ons slechts ten dele bekend, omdat immers door de diepte van de val het verstand van de mens zo is verduisterd. En de ware kennis van God en van zichzelf ontbreekt, is nauwelijks uit te drukken wat een mens is geworden door de diepte van de val. De oerzonde die in het paradijs zich openbaarde, is immers daarvan de diepe oorzaak. De fluisteringen van de vorst der duisternis, tot de mens in de staat der rechtheid die zijn oor daartoe neigde, zoals onze belijdenis zegt, is gezult als God zijn. En dat betekent de geest van de hoverdij die over het ganse Adamsgeslacht is uitgestrekt. De hoverdij, dat zegt Calvijn van, dat is een zedelijk kwaad dat tot de staat van de mens der ellende behoort. Dat is een zedelijk kwaad. En dat betekent als gevolg ervan dat die mens door die hoogheid geklommen is tot zelfverheffing. En die zelfverheffing die heeft een zelfverbeelding verwekt. De zelfverbeelding van een farao die dacht alles te kunnen en te mogen. Van een Nebukadnezar die zijn grenzen niet meer kende. Van een Herodes die zich vergreep aan Gods gemeente. Die hoverdij is een toekennen van vermogens en niemand zal dat blussen. Ja, Saulus zegt voor zijn bekering dat hij meende goede behagelijke dingen te doen. Daarmee was zijn dwaasheid wel ten top gestegen. En die oerzonde, die oerzonde van de mens, daar heeft de spreukendichter iets heel ingrijpends van opgetekend. Hij zegt, hoverdij is altijd voor de verbreking. Wat dat betekent, dat dat een zonde is die een plafond bereikt. Onder de toelating en de verdraagzaamheid God is het juist deze zonde die de mens zich doet verheffen boven en tegen God. Die zich stelt boven God, boven de ambten, boven de prediking. Want hij is toch hoogwaardig. En hoogwaardig betekent toch een hoogheid innemen boven alles. En dan zegt die spreukendichter, die hoverdij is voor de verbreking. Dat wil zeggen, tot een bepaald toppunt, zoals farao kwam. En toen was de verbreking erbij. Zoals Nebukadnezar in de hoogheid van zijn leven opklom. En toen was het voorbij. Een van de ingrijpendste oerzonden die het oordeel over de mens brengt. En daartegenover, de onbevattelijke leidingen Gods. Waarom deze toeleiding? Omdat de geschiedenis van vanavond ons bepaalt bij Hoverdij. Ik wil uw aandacht vragen in vervolg van onze Bijbellezing. Twee Samuel 10. Ik lees alleen het tweede vers. 2 Samuel 10. Toen zeide David: ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Zo zong David heen, om hem door de dienst zijn knechten te troosten over zijn vader. En de knechten van David kwamen in het land van de kinderen Ammons. En vanzelf wat ermee in verband staat. Davids strijd is de strijd van Sions koning. Davids strijd is de strijd van Sions koning. Ik las in deze korte geschiedenis, waarvan een deel u is voorgelezen, in de eerste plaats is dat een onbegeerde strijd. Is in de tweede plaats een opgedrongen strijd. En in de derde plaats ook een gestreden strijd. Teken van Davids strijd, het teken van Sions koning, het teken van de kerk. Drie zaken: onbegeerde strijd, opgedrongen strijd en een gestreden strijd. Eigenlijk een heel wonderlijke geschiedenis die u en mij vanavond opnieuw doet gaan naar Jeruzalem. Maar niet alleen naar Jeruzalem, maar daarvoor doet gaan naar Rabba, de hoofdstad van het rijk van Ammon. En deze geschiedenis die vertelt ons vanavond de relatie tussen de Ammonieten en hun koning en Israël en hun koning. En dat zal een strijd gaan openbaren, waarvan ik in de eerste plaats zeg, die is opgedrongen, want die heeft David niet gezocht. Maar die opgedrongen strijd, die hij ook niet begeerde, heeft uiteindelijk toch duizenden en duizenden doen sneven. Als gevolg van hoogheid en hoogmoed, die zich openbaarde in een bijzondere tijd in het volksleven van de Ammonieten. Het hoofdstuk waar we vanavond ons achter een ogenblik bij bepalen, die leert dat ons en het geschieden daarna dat de koning der kinderen Ammon stierf en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats. En wat zal deze geschiedenis ook nu leren? Dat de rust daar in Jeruzalem, ook de rust van David, de rust van zijn ziel, vreed wordt verstoord. En als u die gedachte nou weer tot u laat doordringen, dan beduren we daar vanavond op verder. Het was immers een wonderlijke rust daar in Jabes, het nieuwe Jeruzalem dat David daar heeft gesticht. U hebt de vorige keren kunnen horen hoe dat is ook openbaar geworden in die wonderlijke geschiedenis van Mefiboset. En dat David tot zichzelf komend over het verbond denkt. En in mijn gedachten hebben we dat tafereel u proberen voor te stellen. Hoe God zijn wonderen waar maakte en daar in Jeruzalem de maaltijden stonden. En als een teken van Davids gunst en van Davids weldadigheid daar die Mephibozet aanzit, die in verwondering, zoals ik u de vorige maal heb willen duidelijk maken, met al die weldaden zo diep vernederd is, dat hij moet uitroepen dat ge me kent als een dode hond een plekje verlenend aan uw goddelijke tafel. Genade vernedert. De genade maar klein voor God, is een van de zuiverste bewijzen. En als David daar dan die tijd in Jeruzalem doorbrengt, dan komt er een boodschap en het geschieden, de geschiedenis der volkeren die wordt ons voorgehouden. En die geschiedenis die brengt ons naar het overjordaanse ten oosten van de Zuidzee, van de Dode Zee dus. En er woont een volk. Ja, er wonen meer volken. Er wonen twee volken eigenlijk. De Ammonieten en de Moabieten. Maar bijzonder, daar die Ammonieten, daar is een boodschap, de rouw is gekomen. En die rouw die slaat niemand over. Geen purper ontziet de rouw. Geen liefde. Geen bijzondere mensen, geen waardevolle mensen. Die rouw ontziet niets en niemand. En ook daar is de dood de vensters binnengekomen. En daar in dat koninklijke paleis, daar van het volk der Ammonieten, is een koning gevallen in de handen van de levende God. En dat zal een oorzaak zijn dat er een ontzaglijke strijd zal ontstaan. Een strijd die in wezen zijn oorsprong vindt in die ontzaglijke boodschap die in Genesis 3 vers 15 ons wordt voorgehouden. De voortgaande strijd tussen het slangen en tussen het vrouwen. Dat opmerkelijk is dat. Want als ik lees in het verband, ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas. Nahas is overleden. En Nahas betekent letterlijk slang. Hij draagt die naam. Wie laat zich nou met zo'n naam sieren? Maar toch is het zo, de letterlijke vertaling is de slang. En dat heeft een beeld gegeven van hoe hij geregeerd heeft. Een tekening van zijn periode, schuifelend, zijn doel bereikend, listig en vergiftig. Naals. Ja, we kennen die Ammonieten. Die Ammonieten, en waarom dat hij zo bekend is, u kent de geschiedenis van Jabes. Ten tijde van Saul, dat waren ook de Ammonieten die heel dat stadje uit wilde roeien toen Saul pas koning was. Je vindt dat geslacht, vind je overal door de geschiedenis van Israël heen geweven. Je vindt het zelfs na de ballingschap, wanneer Tobias de Ammoniet nog altijd nazaat van dat slangengebeuren zich aan de opbouw van de kerk stoot. En in staat is om de bouw van dat Jeruzalem zelfs een tijdje stop te leggen. Over dit volk gaat het. En dan ga je zeggen, wat is dat voor een volk eigenlijk? En waarom dat er zo'n bijzondere aandacht krijgt nu? En wat voor lessen tot erin liggen voor de gemeente Gods? Want daar gaat dat natuurlijk over. Om uit de schriften de gangen die de Heere met zijn kinderen houdt op te diepen. En welke leidingen, welke verborgen leidingen daar dan toch wel in begrepen liggen. En wanneer we deze geschiedenis gaan opdiepen, dan zullen we daar ook zekerlijk achterkomen. De Ammonieten en de Moabieten. Ik kan dat weten. Zijn nakomelingen van Lot. Dat het ontzaggelijk gebeuren van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboem. Dat vluchtende echtpaar met hun kinderen. En ontzaggelijke gevolgen, op welke wijze dat Lot tot de zonde gedreven werd. En uit dat geslacht ontstaan twee volkeren, het volk van de Moabieten en het volk van de Ammonieten. En de kinderen van Ammon, we hebben ze ook bij de intocht van het beloofde land, hebben we ze gevonden om Israël tegen te houden. Die leven daar nog altijd. Het zijn dus, ten opzichte van de familierelaties, zijn het dus dezelfde nakomelingen als het geslacht van Abraham. En dan ga ik die geslachtsregister niet met u doornemen vanavond. Maar ze komen uit diezelfde stamvader. Israël en Ammon. En die Ammonieten, die vervolgen op allerlei wijze het zaad van Abraham. De God van Abraham. De bediening van de ambten, de prediking. Ingrijpend, want waar we hierbij bepaald worden, is niet bij een strijd die gaan zal tussen Filistijnen of Amorieten. Nee, het gaat tussen Israël en Ammon. Het ligt dus heel dichtbij. Ironisch gezegd. Zeg, jij bent nog familie van me. Jouw overgrootvader, hè, was de mijne. Zo dichtbij. En wat gebeurt er dan? Dat volkje is daar ontstaan, heb ik u gezegd. Ten oosten van de Zuidzee. En daar wordt dat tot een groot volk. Ammon betekent eigenlijk ook groot volk. Ze voelden zich groot. Niks minder dan Abraham. Kom nou. En telke mate gaat die geschiedenis niet breder opbouwen in de historie. Hebben ze dat getoond in de aanvallen naar Israël toe. Ze zijn zelfs zo ver geweest dat ze tot aan de Jabok Israël hebben veroverd. Maar nu schijnt er een bepaalde vriendschapband te zijn. Want ik lees immers, en het geschiedde daarna, dat de koning der kinderen Ammon stierf en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats. Wij geloven in de woordelijke inspiratie van de schriften. En we geloven ook in de woorden van de namen die sommige mensen dragen. Want die na hun betekent letterlijk bewelddadigd. Dat betekent dus dat de Heer de aandacht vraagt voor een mensenkind die op bijzondere wijze bewelddadigd wordt. Want immers, het is David, het is de koning Israël die deze koningszoon wil bewelddadigen. Er liggen lessen in. Want er ligt een achtergrond, als u dat allemaal mee hebt gelezen. Er is in het verleden iets gebeurd. Die vader Nahas, die heeft zijn weldadigheid aan David getoond. Hoe kan dat nou? Wel, dat herinnert ons in de tijd van Saul. Want ik herinner u immers dat Saul Jabes ontzette. En die Ammonieten een nederlaag toebracht. En dat heeft deze Nahas nooit vergeten. En als dan de strijd tussen David en Saul komt, dan probeert deze Nahas David te bewelddadigen. Op welke wijze het gebeurd is, dat schrijft de schrift niet. Het is wel opmerkelijk dat als David in Jeruzalem gekroond wordt, dat er gezanten van Nahas vertegenwoordigd zijn bij die kroning. Dus deze Nahas die heeft op een bepaalde wijze wat contacten gezocht. En het blijkt dat David ze niet heeft afgewezen. Ook tot de les dus dat burgerlijkheid en vriendelijkheid Gods kinderen niet verboden is. en meeleven niet afgewezen wordt. Want David, als hij hoort dat in dat koninklijk paleis rouw is, heeft in zijn hart die weldadigheid die vader Nahas betoonde te bewijzen om zijn zoon weldadigheden toe te kennen. Zo is de geschiedenis, zo legt ze voor hem. Als die boodschap komt daar in Jeruzalem, toen zeide David, ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan gaat dat natuurlijk heel officieel naar het gebruik van die tijd. Er wordt een groepje gezanten. Hou je dat woord vast, want daar kom ik vanavond op terug. Er worden gezanten gezonden. Wie zijn die gezanten? Dat is een vertegenwoordiging van de raadsheren van David. De vertegenwoordigers dus van die bij zijn troon staan. En verschillende van zijn hoofdofficieren die voor het leger en voor zijn welstand zijn. En uit deze groep van de hogen, van de edelen, van de machten, wordt een gezantschap samengesteld die vanzelf naar de gewoonte van deze tijd met geschenken overladen de tocht maken van Jeruzalem naar Jericho, daar de oevers van de Jordaan oversteken, dan naar rechts naar het zuiden gaan om de stad Rabba te bezoeken, waar een volk in rouw is en waar een koningszoon treurt over het verlies van zijn vader. En in mijn gedachten kan je dat gewoon zien gebeuren. Dat gaat met veel pracht en veel praal gaat dat, want het is een gezantschap van de koning met een bijzondere opdracht om vanuit de troon van Jeruzalem te betonen dat koning David meeleeft met alle gebeurtenissen en op een bijzondere wijze daar aandacht aan geeft om de bijzonderste van zijn volk af te zonderen naar dat broedervolk, want dat is Ammon. En dat is eigenlijk heel de geschiedenis die ons voert naar mijn eerste gedachte, namelijk Davids strijd, de strijd van de koning, de strijd van de kerk, die er nauwelijks mee betrokken is met allerlei lijnen die de aandacht vanavond moeten hebben. En zijn er gekomen. Ik lees immers, toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons. Ze zijn daar gekomen. Heeft David zijn knechten niet daarom tot u gezonden, dat hij deze stad doorzoeken en verspieden en die omkeren? Wat wil dat zeggen? Tegenover het meeleven, het gedogen, de weldadigheid die van het koningshof naar het land van Ammon gaat, is daar een volk vijandig, ze hebben er vijandschap nooit prijsgegeven, die daar gaat samen vergaderen en die over die gezanten van David gaan praten en over het doel waarom David gezanten stuurt en over de opdracht die de gezanten van David hebben. Ze zijn dus bezig om het hart van David, dat zich uit onweldadigheid te doen en dat bewijst, door zijn boden te zenden in het licht van hun slangenleven te plaatsen. Ze gaan dus Davids bedoelingen, die gaan ze een gans andere inhoud geven. Ze gaan Davids hart krenken en de zending van de gezanten verdenken. En hun opdracht in plaats van een opdracht in gunst veranderen in een opdracht van vijandschap. Wat ze doen? Om die boodschappers, die gezanten van David. Maar dat doet hij door de overste der duivelen. En als hij op de dag, de Sabbat, omdat die Heere van de Sabbat was, zijn wonderen verheerlijkt aan een blind geborene, dan staat er dat ze die weldadigheid niet hebben aanvaard. En ze zeiden tegen die jongen die het voor hem opnam, ze zeiden: hij heeft de duivel. En hoe hebben Gods ware knechten diezelfde voetstappen te gaan, als ze vrede verkondigen door recht, en wanneer ze de weg des heils recht voorstellen? Wat is dat Nahas geslacht, dat slangengeslacht, als een broedervolk bezig om die rechte prediking te ondergraven, om de reine verkondiging van vrede door recht, om die te verwerpen, en de prediking die nog staat aan de zijde Gods, vasthoudend aan de soevereiniteit van goddelijke verkiezing, om die te verwerpen als een harde waarheid? Wat is het een ingrijpende zaak als de leidingen Gods, die God met zijn kinderen houdt, worden voorgesteld, en het melk der kinderen wordt voorgehouden, en de vaste spijze dergenen die de zinnen geoefend worden, wordt voorgehouden, en de noodzakelijkheid wordt geleerd dat Sion door recht wordt verlost, en de wederkerende tot gerechtigheid als een gezant van Christus wegen. Zo zegt een apostel toch: wij gezanten van Christus wegen, wij, en wat wist hij het? Als God door ons baden, laat u met God verzoenen. En ze hebben Saulus, u kunt het weten, verschillende malen willen stenigen, willen doden, aanvallen op hem gericht. Waarom? Omdat hij de weg van recht en van gerechtigheid heeft gepreekt. En als hij die lijnen vasthoudt, dan slaat het jonge leven dood. Schrijven ze. En je bent een rechtvaardigmaking drijver. Naas, ten voeten uitgetekend. En Gods gemeente, in het drukken van de voetstappen achter hem. Dat is niet nieuw. De dichter van 105 heeft het ons ook voorgehouden. Tast mijn gezalfden niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. En dat woordje gezalfden, staan die gezalfden? Gezalfden. Dat bedoelt de ware gezalfden. Ook Gods kinderen. Als een vader en een moeder bewogen nog vasthoudt aan de orde die God in zijn woord stelt, en in de opvoeding van het gezin nog lijnen durft te trekken van dat kan en dat mag niet op grond van het woord, dan is Nahas er al naast. En die buurman dan? En dat buurmeisje, die is toch ook lid van de gereformeerde gemeente? En dat dan gewezen wordt naar de ontzaglijke verantwoordelijkheid van toebetrouwd leven. Wat is het dan waar? Wat een hoon, wat een smaad, wat een verachting is dan het deel. En dat weten we, want dat is de ontzaglijke waarheid die ook vandaag en de dag in de schriften zal terug te vinden. Want als ik die kinderlijke geschiedenis voor me zie, dan zeg ik: er is niets nieuws onder de zon. Wat geweest is, is nu, en wat nu is, zal morgen al zo zijn. De strijd van de gemeente Gods, de strijd, Davids strijd, de strijd van Sions koning en van Sions volk. En die fluisteringen van de hel, ze worden nog beluisterd en aanvaard. Ook daar moet u niet van opkijken.
Weet je dat ze daar als de deden in het gezelschap waar Jezus bij was? Weet u, toen die vrouw uit de liefde met meer kennis van zaken dan de discipelen van Jezus, maar ze had de meeste oefeningen, die vrouw. Terwijl de jongeren van Jezus het niet doorzagen. Doorzag zij de noodzakelijkheid van zijn prijsbetaling en van zijn sterven. Naar de woorden van Jezus later, zij heeft dit gedaan tot de dag van mijn begrafenis. En daar zal in de toekomst altijd over gesproken worden. Maar als Judas die liefdegeur niet verdragen kan, want het is niks zeggen voor de duivel dan de liefdegeur van Gods gemeente. Dat kan de duivel niet tegen. En dat fluistert als een naas in vergadering daar. Deze zal wat duur verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven. En de schrift zegt er niet omdat hij zo bewogen was, want hij was een dief. Hé, en daar fluistert Johannes mee. En Andreas en Petrus. En de anderen zeiden desgelijks. En dan die grote leraar, die meerdere David het niet opgenomen had. Afblijven, zegt hij, dat heeft zij gedaan tot de dag van mijn begrafenis. Alzo is deze geschiedenis vol van heilige onderwijzing. En de gevruchten van deze, Davids gezant. Ze zijn in de hoofdstuk van de Ammonieten aangekomen. Ik lees in de schrift. Toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot hun heer Hannen. Eer David uw vader in uw ogen? Dat bedoelt helemaal niet. Het heeft helemaal niet op het oog. Hij bedoelt helemaal niet je welzijn. Hoe kom je erbij? Integendeel. Heeft David zijn knecht niet daarom tot u gezonden dat hij deze stad doorzoeken en verspieden en die omkeren? Ja, die gezanten die daar gekomen zijn, wat wil die eigenlijk doen dan? Al die gezanten, die hebben maar één ding, de opdracht van hun koning uit te voeren. Nee? Dat was een opdracht. Wat hadden ze nog meer? Koningswoorden te spreken. Dat is een opdracht. Wat hadden ze nog meer? De weldaden van de koning uit te delen. Dat was toch een gezantenwerk? Op de opdracht die ook van die koning der koningen gold. Ook hij was het toch die de opdracht van zijn vader uitvoerde en de weldaden die hij verwierf aan het volk door voorstelde, die toch zei daar in die synagoge te Nazareth dat hij gezonden was om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen, om te helen de gebrokenen van hart en om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen de opening van de gevangenis. Dat was toch opdracht. Ja, en dan fluistert de hel. Toen ook al, in die synagoge was Nahas ook al de slang. Toen hij zeide, deze woorden zijn vervuld en ze namen de stenen. Die gezanten die zijn naar binnen gekomen vol liefde voor hun koning, met koningswoorden en koningsweldaden. En plotseling, dat zegt mij de geschiedenis, gebeurt daar iets heel ingrijpends daar in dat koninklijke paleis. Want plotseling worden die mannen, en dat waren de hoge Israëls, want de duivel die geeft nergens om niemand. De duivel geeft om een kind van God niet, ook niet om een knecht van God.
Duivel die geeft op de koning niet, laat staan aan zijn onderdanig. En dan o wonderlijk gebeuren. Terwijl ze daar staan met liefde in de hart om de werk van hun koning te doen. En de weldadigheden uit te delen. In de tijd van een ogenblik, omringd door een hele groep van het keurkorps van de Ammonieten. En in uiterste verbazing zien ze daar wat de grote leraar later zou zeggen. Voor mijn liefde staan ze me tegen. Houdt u er een beetje erg in? En die mannen worden ruw vastgepakt. Worden scheermessen gepakt. En dat is echt niet zo zachtzinnig gegaan. Ik lees in de schrift. Toen nam Han hun Davids knechten en schoor hun baard half af en sneed hun klederen half af tot aan hun billen en hij liet ze gaan. Wat gebeurt er dan? Nee, even denken aan de tradities waarom die twee dingen, kleding en die baard. Ze hadden in Israël een heilige symbolische betekenis. Betekenis van waardigheid. Van eerbaarheid. Het waren tekenen die in Israël in die tijd golden. Ook het kleed van de man bedekte hem tot aan zijn voeten. Nee, korte rokjes af en toe nog niet. En een ogenblik later, dan wordt die baard half afgeschoren. Niet zo, stuk eraf. Nee, zo, ene kant helemaal weg. En daar zijn die edelen van Israël. Die worden op die wijze beledigd, onteerd, geschimd, gehoond. En als ze dat gedaan hebben, dan snijden messen hun kleding af. Het staat in de kronieken tot aan de heupen toe. En daar staan die gezanten van de koning. Tot een spot en tot een smaad. Kleding afsnijden. Dat was een taak van diepe vernedering. Het was onder de heidenen gebruikelijk, onder de heidenvolken. Wanneer ze krijgsgevangenen gemaakt hadden, dan was dat het eerste wat ze deden, dan sneden ze de kleding af. En dan werden al die overwonnen soldaten, die werden daar neergezet. Want dat was een teken, je hebt je macht verloren, je eer verloren. Slaven ben je, minder dan niets. Toen ze die kleding afsneden van die gezanten van koning David, hebben ze eigenlijk hetzelfde gedaan. Ze hebben van de gezanten van David minder gemaakt dan krijgsgevangenen. Ze hebben van die gezanten van David hebben ze een belachelijking gemaakt. Hoe lang het geduurd heeft, dat weet ik niet. En hoeveel er waren van die gezanten, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat ze er niet één overgeslagen hebben. En dat je even later in dat koninklijk huis. Mensen, denk toch eens eventjes mee. Wat de wonderen en wat de lessen God in zijn woord ons komt voor te houden. In de eeuwige strijd. Waar we zo gemakkelijk over denken. Een strijd die zich al scherper gaat toespitsen, die vroeger tussen de wereld en de kerk ging. Maar een strijd die zich gaat toespitsen binnen de muren van Gods huis. Daar staan ze dan toch maar, die gezanten van de koning met een half afgeschoren baard. Met kleding die de heupen niet meer bedekken. Ik hoef u dat toch niet verder voor te stellen. Wel een klein beetje de voetstappen drukken van hem. Waarvan de dichter gezongen heeft. Een spot
en smaad van mensen, die boze volk naar zijn weldadig wensen beschimpen kan. Hoe dat er daar gegaan is, dat hongelach dat er geweest is, die spot, die geschenken die David meegegeven heeft, weggeworpen ermee. De weldadigheid die David toonde, teniet gedaan. En toen ze hun daad al zo hadden voltooid, werden ze het paleis uitgejaagd. En daar staan na een korte tijd, staan daar die gezanten midden in die goddeloze stad. Voor iedereen tot de noon en tot de spot. Dat leek mij de geschiedenis. Hoe zullen die mensen zich gevoeld hebben? Denkt u? Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben toen ze hem naakt uittogen? Hoe moet hij zich gevoeld hebben die geen zonde gekend en geen zonde gedaan heeft? De grote gezant. Job zegt dat. Is er geen gezant? Een uitlegger. Toen ze de grote gezant van de koning der koningen naakt hebben uitgetogen. Zijn kleding verdubbeld. Bespuwd, gehoond. Aan het vloekhout genageld. Een edicteug was een gunstbewijs. Is het dan begrijpelijk dat Petrus later zou schrijven het beeld Christus gelijkvormig te zijn? En Paulus durft te gewagen van wij dragen de littekenen van Christus? Of dacht u, volk Gods, dat de wereld je leuk vindt? En dat de godsdienst je prettig vindt? Als je vasthoudt dat God de mens bekeert en hoe God de mens bekeert en in welke weg van afbraak dat het gebeurt en dat het gaat langs een weg van het afgesnedene af. Hoe zal dit aflopen? Als ik deze geschiedenis zo na zat te lezen en de gedachten probeerde duidelijk te maken, is of de Heer zegt, kijk, zo gaat het nou eigenlijk altijd. In het leven van de zijnen. En het doel, dat wil ik nog even kort met u doornemen. Maar laat ons eerst zingen. Het antwoord van de hemel. Hoe zalig is het volk. 7 van 89. Dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen hier in het licht van goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht vraagt hen het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. 7 van 89 onze tussenzang.
Ik zie de gezanten van David. Ze strompelen naar de Jordaan. Achtervolgd door spot, door hoon. En Ammon juicht. Ze hebben het dan toch maar aangedurfd om David te trotseren. En ik heb in het begin gezegd, ik kom toch niet met de geschiedenis rond. Ik kom volgende keer weer op terug. Wat was nou eigenlijk het doel? David rust gekregen van zijn vijanden van rondom. Een ogenblik vermaken in de wegen Gods. In stilte zich verwonderen over die God die alles wel gemaakt heeft. Zijn koninkrijk bevestigd, zijn volk hem onderworp. En te midden van die hemelse rust en delend in de nabijheid van zijn God, krijgt hij een boodschapper. Ook dat staat hier in de waarheid. Ik zal het u voorlezen. Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard half af en sneed hun klederen half af. En liet tot aan hun billen en liet hen gaan. En als zij dit David lieten weten. Er is een boodschapper gekomen in dat koninklijk huis. En daar ga ik niet breed opzetten. Eén zinnetje. Ze hebben uw gezanten smaadheid aangedaan. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Ze hebben de boodschap van uw gezanten verworpen. Ze hebben uw liefde weldaden niet aanvaard. Ze hebben uw koninklijke gunst niet begeerd. En als gevolg daarvan staan daar bij de Jordaan, bij de veren van Jericho, uw gezanten, koning. Nou, zo kinderlijk eenvoudig is dat. Het doel, want dat ging eigenlijk het, de rust daar in het hart van David, dat moest verstoord worden. Nahas, de slang, zijn nazaad, gunnen Gods kinderen geen vrede en geen rust. Dominee Vereen zegt in een van zijn preken: als de Heer op een bijzondere wijze goed is voor zijn kinderen, houd er rekening mee. Staat ze op de wacht. Davids rust wordt vreed verstoord. De genade kan de hel niet weghalen. Dat kan niet. De weldaden die ze uit het hemelhof ontvingen ook niet. Maar ze kunnen wel daar vrome rust verstoren. Heeft de dichter van 37 ons dat niet voorgezongen? Wat de ontzaglijke gevolgen zullen zijn voor Ammon en hun nazaad. God roeit hen uit die vrome rust verstoren. Want de Heere is een wreker, ja, zeer grimmig, zegt de profeet. Het kan niet anders. God kan niet langer zwijgen en God zal ook niet langer zwijgen. Ik lees in de schrift en de koning, en als ze David lieten weten, ze zong hij hun tegemoet, want deze mannen waren zeer beschaamd. En ik lees, en de koning zeide: blijf te Jericho, tot het uw baard weder gewassen zal zijn. En komt dan maar weer. Wat hij dan zegt, eerst een boodschap tot die gezanten: blijf dan maar. Ik zal je smaad wegnemen. Ik zal de zorg voor je nemen. Ik zal je bescherming daar bieden. Dat is een van de eerste boodschappen waarin deze gezanten mogen weten dat de koning voor hen instaat en dat de koning de zorg over hen hebben zou. En ik heb dit wel eens zien, maar ik zie dat mijn tijd dat toch niet toelaat om die geschiedenis helemaal op te bouwen. was een troostvolle zaak. Davids strijd. We zouden het bijna vergeten. In de tijd van lievigheden. In de tijd van samenkomsten. Samen zingen. Samen juichen. Over Jezus praten. Maar je ziet ze niet in de Bijbel lezen. Je ziet ze niet meer.
Immers die reden is hard. Wie kan ze horen? Dat God recht en gerechtigheid doet. En dat de Heere een vredeboodschap laat brengen. Dat uit het hemelhof de boodschappen komen. Wend u naar mij toe en word behouden. Geef het op, buig je voor de levende God.
En dan zie je de ontzaglijke waarheid. Die zie je naar buiten komen. De strijd waar ze misschien in het begin wel eens wat tegen u gezegd hebben. Door onweten voortgedreven en ongetroosten. Heeft de Heere dat zelf niet gezegd? Zalig zijn de vreedzamen. Zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Blijf daar maar in Jericho gezond. Blijf daar maar zitten en leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor je zielen. Rust er maar uit van al datgene wat je overkomen bent. En ten opzichte van Ammon, die gezanten die bij Davids hof horen, die hadden daar niet op gerekend. Dat in plaats van dat ze zouden aanvaard, dat ze koningsboodschap kwijt konden, dat ze koningsweldaden mochten uitdelen. Nee, die hebben niet gedacht dat dat zo ontzaglijke reactie geven zou. Houd er maar rekening mee, kinderen Gods. God laat deze geschiedenissen niet voor niets in zijn eeuwige getuigenis vermelden. Maar ook tot een onnoemelijke troost, ziet u, dat de Heere, en daar begonnen we immers mee, de Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd en verstrooid doen ze, hoe trots die vijand wezen moog. Hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vlucht. Die zaak van de kerk, laten we daarmee besluiten. Die ligt in goede handen. De uitkomst is Godes. Maar vooral in de tijd waarin we leven, dat er zoveel geesten nog komen, ammonieten. Ze komen nog zelf van dezelfde bron. Misschien dezelfde voorgeslacht. Misschien dezelfde bekeerde grootvader, we weten. Maar in de wortel van de zaak niets van dat leven moeten hebben van Abraham en zijn nageslacht. En dan krijgt die kerk veel over zich heen. Hoon, spot, smart. In wezen, toen ze dat daar deden in dat hof van die slang, toen hebben ze gezegd, David, wat heb ik met die David te maken? Zoals men vandaag aan de dag zegt, wat heb ik met die God te maken? Wanneer deze dingen tot u komen, opgediept uit de schrift, is dat een heenwijzing naar de strijd. Waar de gemeente des Heren in betrokken is. Wat kunnen ze het onrustig maken hier? Wat kan de hoon hier worden beluisterd? Wat zijn de pijlen scherp? Ik lees één ding niet. Die gezanten van David, die hebben niet gevochten tegen de ammoniet. Die hebben in heilige onderworpenheid onder de druk het aanvaard. Om straks de vruchten van te genieten. Maar daar kom ik later op terug. Hoe dat Nahas en zijn zaad ondanks dit alles doorkomt te gaan. Maar hoe uiteindelijk de Heere triomfeert. Wat ik vanavond met u wilde overdenken. Dat er een volk op aarde is die in de strijd zit. We hebben hier op aarde geen koninkrijk. De grote leraar zegt, mijn koninkrijk is van boven. Anders zouden mijn dienaren wel voor mij gevochten hebben. In al uw levensvragen, in de wegen die de Heere met u komt te houden, waarin misschien u ook wel eens zeggen moet, Heere, moet het maar zo? En gaat het door deze diepte heen, herinnert u maar even dit hoofdstukje. En u kan in de tekstverwijzing het vinden, in het boek van de Kronieken, waar dit alles nog breedvoeriger aan ons is medegedeeld. Ten slotte. Ik zal het liever houden met dat volk dat beschimpt, verdacht, gehoond en afgewezen wordt, dan met het nazet van Ammon. Ik zal het ook liever horen bij dat volk van Israël, dat door veel verdrukkingen zal ingaan, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloze de zonde verschijnen? Amen. Heer, in het volgen van het leven van David, de man Gods, wordt een bladzijde uit de schrift ons geopend. Vol van heilige mystiek. Vol van heilig onderwijs. Vol van leringen. Maar ook vol van vertroosting voor uw erfdeel, die in de weg van louteringen, in de weg van strijd geoefend is, om uw beeld gelijkvormig te zijn. Heere, de gezanten hebben de boodschap aan het hof gebracht. David heeft het beluisterd. En dat mag uw kerk ook weten, wanneer ze met hun zaken bij en in God mogen zijn. Dan zult u waarmaken meer dan overwinners te zijn door hem die ze heeft lief gehad. En Paulus heeft het uitgedrukt. Ik ben verzekerd dat nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Laat het tot onderwijzing zijn. Wil u het toepassen in vele harten, wil u het tekort verzoenen en leiden over alle paden om Jezus wel. Amen. We zingen onze slotzang uit 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. Ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. 2 van 72. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.